Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen zijner handen werk. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God den Vader, door Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Komt gemeente, zingen we met elkander uit Psalm 30. Daarvan de versen 1 en 3. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrokt uit de diepste nood, zodat de vijand in mijn lijden zich over mij niet mocht verblijden. Psalm 30, de versen 1 en 3. De gemeente doet allereerst belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit Psalm 108, daarvan het tweede vers: Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. En een ieder spreken bij zichzelf al dus: Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lees u voor, gemeente, uit de brief van Paulus aan de gemeente van de Colossenzen. Daarvan het eerste hoofdstuk, te beginnen bij het negende vers. Colossenzen 1. Vers 9. Waarom ook wij, van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardig de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vrucht dragende en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven van de heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden, de welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene van alle creaturen. Want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed van zijn kruis, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben, die mij nu verblijde in mijn lijden voor u en vervullen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord van God, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken welke zij de rijkdom van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop van de heerlijkheid, de welke wij verkondigen, vermanende een ieder mens en lerende een ieder mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeide, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Tot zover de schriftlezing. Laat ons samen bidden. Trouwe heren in den hemel, we mogen wel beginnen met u te danken. Te danken dat we elkaars aangezicht weer mogen zien. En elkaar ontmoeten mogen in de prediking van uw woord. Wat een goedheid, heren. Sparende, dragende goedheid. Dat gij nog geeft dat het kan. Dat we zo nog samen verenigd mogen zijn. In dat heerlijk evangelie van u. O heiland en behouder, wat een goedheid van u, heren, dat gij nog voortgaat met de prediking, dat gij het nog niet moe wordt om uw handen uit te breiden, om ons na te lopen, dat gij nog steeds prediking geeft en dienaars zendt, om die blijde boodschap te verkondigen van u. Wat een goedheid, heren, dat gij nog blijft roepen en blijft lokken en blijft nodigen en blijft vermanen en blijft waarschuwen. Heren, we hebben het er niet naar gemaakt. We hebben het u samen te beleiden. Dat we het zo totaal verknoeid hebben. Het zo onwaardig zijn. Hoe kan het toch, heren? Hoe kan het toch? Hoe kan het toch? Dat gij nog zo'n liefde tentoonspreidt. Dat gij het ervoor over hebt gehad om uw lieve zoon te zenden. Dat gij hebt willen komen, o heiland en zaligmaker. Dat gij verlaten hebt uw thuis, het huis van uw vader. Ingegaan zijt in ons bestaan. Met al de zonde en de vloek en de straf en de verlorenheid van ons mensen, zodat we waardig zijn alleen verlaten te worden en om te komen, eeuwig om te komen. O diepe liefde, o heiland, dat gij in onze plaats die weggegaan zijt, alles aanvaard hebt, al de zonde en schuld en ongerechtigheid en vloekwaardigheid van ons, aanvaard hebt, dat gij de beker hebt aangenomen en leeg hebt willen drinken. Al de klappen waren voor u. Gij zijt gegaan door het vuur van de gramschap. Gij hebt de storm gestild, de storm van het oordeel, heerlijke heiland. Wat een liefde. Gij hebt alles volbracht en het heerlijke, zalige leven aan het licht gebracht. Op de morgen der verrijzenis, toen gij opgestaan zijt uit het graf. Heere, wat kostelijk dat we die boodschap nog mogen brengen, ook vanavond, in het midden van deze gemeente. Die blijde boodschap van uw Heere Jezus, van uw volbrachte werk. De blijde boodschap van de verzoening. De blijde boodschap van al de schatten van uw heil. Dat we het uit mogen delen, aan mogen bieden. Dat we het elkaar vlakbij mogen brengen. En opwekken om het aanvaarden. Om het te geloven. Heere, wat groot, wat een liefde. Wij bidden u, hemelse ontfermer. Wil gij zelf komen, meekomen, meekomen met de preek? Wil gij zelf met uw geest, de geest van Pinksteren, onze harten bewerken, ze openen, Laat het woord nog ingang hebben, in het hart beslag leggen. Laat de prediking van het evangelie ons nog meenemen en vasthouden. Dat we het woord niet meer kwijt kunnen, dat we het meenemen naar huis. Om het nog te overdenken, om erbij te blijven, om er vaster en vaster in geworteld te worden. Om zo die enige troost te hebben, de enige troost in leven en in sterven, uw eigendom te zijn, o dierbare verlosser, o zaligmaker en behouder. Heere, wil gij zelf onze harten bewerken, opdat het woord niet terugstuit, maar aangenomen wordt, dat we graag willen hebben, dat we erom gaan vragen, bidden, smeken, om dat allerhoogste goed. Heere, we hebben zo nodig dat gij zelf het bewerkt, onze harten ontvankelijk maakt, ons bezigheid geeft, werkzaam maakt aan de troon van uw genade. Wil zo de prediking toepassen, opdat het woord kracht zal doen en we erdoor meegenomen worden en komen mogen bij u, o Heiland. We hebben het er vaak zo moeilijk mee, Heer, om te geloven. Dat durven we niet en we kunnen het niet, want daar spreekt zoveel tegen. We zijn het zo onwaardig dat heil te aanvaarden. We hebben het er heel niet naar gemaakt. Er is niks in ons, Heere, waarmee we u nu eens een plezier kunnen doen. We hebben zo'n moeite, Heere, met dat geloof. En de vijand zit niet stil en de duivel doet goed zijn best om ons maar aan het twijfelen te houden en ons er vandaan te halen. Heere, mocht gij zelf komen, overwinnend, onze ogen ervoor openen, de rijkdom die in Jezus is. Enkel genade. En wil zo het woord aan onze zielen nog tot een troost en bemoediging doen zijn. Dat we niks hebben mee te brengen, geen gerechtigheid of niks. Komen mogen, zwart van zonde, fout zo groot als we zijn. Met al onze ongerechtigheden, dat u nederig te voet mogen vallen. Uw genade, altijd groot genoeg. Heere, wil zo het woord nog in ons hart brengen, dat we er samen onder komen. Het zou zo fijn zijn, Heer, dat we er iets van mee mochten nemen. Als het ons nog helpen mocht, bemoedigen mocht. Als we nog tot die overgave mochten komen. Dat we ons aan u kwijt zullen worden, hemelse goedheid. Wil gij het werken door uw geest en het toepassen in ons hart. Gedenk ons allen, Heere, we dragen deze dienst aan u op elkaar. Ieder met zijn eigen noden en zorgen en zwarigheden te bereien. Met allerlei gedachten die ons in kunnen vallen, allerlei aanvallen. Die we ook in de kerk telkens te verwerken hebben. O God, wil alles maar wegnemen. Dat we stil worden tot u. En met heel ons hart luisteren. Wil ons gedenken, uw kerk in heel de wereld, uw vervolgde kerk. Al de arbeid die gedaan wordt in dienst van uw evangelie, ver weg. Op het zendingsveld en dichter bij huis. In ons eigen vaderland onder zoveelen. Die vervreemd zijn van de kerk en gebroken hebben met uw dienst. Heere, wil nog uw zegen gebieden. En er de bekwaamheid voor schenken. Erbarm u over de wereld met zoveel ellende en honger en ziekten en vechten en bommen en granaten. En al maar twisten en elkaar het leven zuur maken. O God, roep gij de volkeren tot de orde. En geef het de leider der volkeren in het hart. Om alleen met u te rekenen. Omdat er nog een wederkeer mag zijn tot u, o koning der koningen. Erbarm u over heel ons volk en over de kerk. Geef, Heere, nog midden in de verwildering en de verwarring en de agressie en de afval. Een terugkeer tot u, o leg nog beslag, midden in ons volksleven. opdat we komen zullen tot u, o Heer Jezus, en bidden zullen om erbarmen, wil ze zo nog toebrengen. Heren, we leggen alles voor u neer, kleine machteloze mensjes die we zijn, nergens recht op, alles zo verbeurd en verzondigd, o God van alle genade, wil ons nog verhoren, in Christus uw lieve Zoon. Amen. Het woord der prediking, gemeente, in dit avonduur vindt ge in het u voorgelezen schriftgedeelte. De brief van Paulus aan de Colossenzen, het eerste hoofdstuk, de verzen 27 en 28. 1 Colossenzen 1, de verzen 27 en 28, waar we de Heilige Schrift aldus lezen. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u, de hoop van de heerlijkheid, de welke wij verkondigen, vermanende een ieder mens en lerende een ieder mens en in alle wijsheid, opdat wij zouden een ieder mens volmaakt stellen in Christus Jezus. Wij gaan, gemeente, onze liefdegaven bijeenbrengen. Twee collecten nu. De eerste voor de diaconie. De tweede voor de kerk. En onder het zingen na de preek nog een derde inzameling die ook bestemd is voor de kerkvoogdij. Laten het, gemeente, vooral liefde gaven zijn. We zingen uit Psalm 25, de verzen 2, 4 en 6. Psalm 25, vers 2, 4 en 6. Onze tekst vanavond, gemeente, is uit een brief. Uit een brief van Paulus. Een brief die Paulus geschreven heeft in de gevangenis. Paulus in de gevangenis. Had je dat gedacht? Daar zoeken we geen dominees, geen apostelen. Daar zoeken we toch niet de mensen die ons voorgaan, leiding geven in de kerk. Hoe komt hij daar terecht? Wij vinden dat eigenlijk vreemd. De gevangenis is voor booswichten, toch niet voor mensen die een goed werk doen. Een boodschap verkondigen, een blijde boodschap tot heil voor heel de wereld. Wij vinden dat dat eigenlijk niet past. Toch, mijn vrienden, moeten we er maar hoe langer hoe meer rekening mee gaan houden. Paulus zat in de gevangenis om het evangelie, omdat hij gepreekt heeft, omdat hij die boodschap aan de mensen heeft verkondigd. Dat was de reden om hem op te pakken en hem gevangen te zetten en het liefst monddood te maken. Is het dan zo gevaarlijk om dominee te wezen of ouderling of op een school te vertellen of hoe dan ook of wat dan ook? Is het dan zo gevaarlijk? Wij vinden van nog niet. Let wel op het woordje nog. Want het is in volle gang in deze wereld. Het is in volle gang ook vandaag de dag achter het ijzeren gordijn. En in andere delen van deze wereld. Daar worden weet ik hoeveel mensen om hun geloof vervolgd. En daar moeten wij mee rekenen. Wat hebben we nog als kerk, om het dus menselijk te zeggen, te vertellen? Als christenheid, wij kunnen geen vuist meer maken. We hebben geen meerderheid meer. Nu zal blijken of het menens is. Het is makkelijk om te geloven als je wind mee hebt. Het is makkelijk om christen te zijn en dat te bepleiten, daar getuigenis van af te leggen als je een schouderklopje krijgt en men zegt, die mensen, je hebt er toch heel wat aan, die mensen van de kerk. Maar hoe wordt het, gemeente, hoe wordt het wanneer we om dat geloof, om dat prediken van het evangelie, om het getuigenis van de Heer Jezus opgepakt worden? Durven we het dan nog aan? Hebben we er dan nog de moed voor? Hebben we er alles voor over? Is het ons alles waard? Kijk, dan zal blijken of het meer is dan meelopen, een beetje praten en wat zingen. Dan zal blijken of het meer is dan alleen wat vertellen. Of we ervoor staan. Of we geworteld zijn in dat wat we verkondigen. En dat voor ons de hoogste waardij heeft. Omdat we ons verbonden weten met de Heer Jezus. Om het evangelie in de gevangenis. Klaagt Paulus er erg over? Zit hij eigenlijk een beetje zo nu en daar nog te schelden op die machten die zo vijandig zijn? En die ze toch dit moesten doen of dat moesten doen? Daar hoor je niks van. Is het voor Paulus niet erg verdrietig? Ik vermoed, maar het is maar een vermoeden. Ik vermoed dat hij het er wel op zijn tijd kwaad mee gehad heeft. Want wat ondervond Paulus nu? Dat hij uitgeschakeld werd, dat de duivel het te vertellen had, dat de Heer Jezus het erbij liet zitten. De heiland was heen gegaan, vlak voor zijn opvaart heeft hij nog verteld, jongens, jullie moeten de wereld in. Je moet in het vrome Jeruzalem wezen, je moet in Samaria zijn, waar al een heel mixtum was van godsdienst. Maar je moet ook heen waar het heidendom is. En één ding maar doen, die naam vertellen van mij. Vertellen dat rijke evangelie. En ze hebben de boodschap meegekregen, de belofte meegekregen. Doet het maar gerust, want ik ben bij jullie. Ik ben bij jullie. Onder alle omstandigheden, al de dagen, gaat het maar gerust doen. En ze zijn gegaan. En nou in de gevangenis, is dat makkelijk? Geloven, mijn vrienden, dat brengt een enorm veel spanningen vaak mee. Geloven zo gewoon verstandelijk, dat wil nog wel. gelovende dingen aannemen en zeggen, kijk, ik hou me daar maar aan vast en dat is me gegeven en daar steun ik op. Ja, dat lukt nog wel. Bij goed weer. Maar wat is het bij stormsweer? Wat is het bij hoge golven? Waar haal je dan de moed en de kracht vandaan om vol te houden? Je hoort Paulus niet klagen. Man, hoe kan dat toch? En dan komen we waar we wezen willen. Paulus leeft van zijn geloof. Hij leeft niet van zichzelf. Hij leeft niet van al wat hij ondervonden heeft. Hij leeft alleen maar van het geloof. Van het vertrouwen in de Heer Jezus. Daar ligt zijn vastigheid. In dat woord, in die goddelijke belofte. In dat volbrachte werk. Daar heeft Paulus houvast in. Daarom klaagt hij niet en schuilt hij niet, gaat hij niet tekeer. Daarom heeft hij moed en kan hij met blijdschap schrijven. En aan de gemeente vertellen, gemeente, hou je maar aan één ding. Jezus, de heiland en de behouder. Want hij is alles. Zijn werk, zijn volbrachte werk, de schatten van zijn heil. En verder is het allemaal waardeloos. Dat is het getuigenis. Blijde getuigenis in heel deze brief. Maar waarom maakt de Heer het nou een man als Paulus zo moeilijk? Waarom maakt hij het zijn kerk vaak zo moeilijk? Waarom zitten ze te zuchten en lopen ze te wenen hier op aarde? En hebben ze geen ruimte om die naam te verkondigen? Waarom toch, waarom toch? Ook daar geeft de Bijbel een antwoord op. Mijn vrienden, als je leest in het Oude Testament, dan kom je daar telkens tegen de grote liefde van God voor Israël. Als u dat begrijpen kunt of verklaren kunt, dan vind ik u heel knap. Dat God zoveel om dat volk geeft. Een volk waar hij niks anders dan verdriet van had. Dat hem telkens in de steek liet. Een volk dat klappen verdiend heeft. En toch houdt de Heere ze vast. En wat doet hij? Wat bedoelt hij wanneer hij dat volk kasteit? En wat kregen ze er van langs? Zwart van ellende zagen ze in Egypte. Wat een tocht door die woestijn. Wat een vijanden kwamen telkens binnenvallen. Het Richterboek staat er vol van. En dan al die machten, die wereldmachten. Ze hebben Israël wat kwaad gedaan en doen het nog. Ze hebben wat meegemaakt tot in de ballingschap toe. En nu krijgen we antwoord in Psalm 66. Wat zegt daar de dichter? Zegt de dichter, Heere, de vijanden van u, daar hebben ze zo'n last van. Zou u ze niet eens willen tuchtigen? De vijanden van ons, die hebben zoveel leed berokkend. Nee, daar zegt die dichter, Gij hebt ons, ik vat het maar samen, al die narigheid, al dat verdriet, al die klappen, gij hebt ze gebracht. En uw bedoeling was een vuurtje te stoken, opdat de klomp zilvererts zo warm zou worden, zo heet zou krijgen, dat alleen het echte zilver overbleef. En op het goud is het net een ervan toepassen. Oefening hebben we nodig. Geloven, mijn vrienden, met de Heer Jezus meegaan, echt, het is niet het makkelijkste. De Heiland heeft er vaak voor gewaarschuwd en zegt, bedenk het goed, weet wat je doet. Maar het is wel het beste, wel het fijnste. Al is het nog zo moeilijk, nog zo zwaar, want hij laat je nooit alleen, tot in de diepste ellende niet. Dat leert Paulus ook in de gevangenis. Om het geloof levendig te maken. Echte geloof naar voren te laten komen. Omdat we echt geloven zullen. Dat is hangen aan de Heer Jezus. Ons neerleggen op hem. Zakken en zinken op die zaligmaker. En zijn volbrachte werk. Anders heb je niks om mee te leven en mee te sterven. Alleen die heiland. Gekomen om er alles aan te doen als arme zondaren behouden worden. Wat een brief, wat een fijne brief aan die gemeente in Kolosse. Wat is dat voor gemeente, waar moet je die zoeken? Ja, gemeente, dan moet je maar even verplaatsen naar Efeze. Dat was een belangrijke plaats in die tijd. Een centrum van het heidendom. Maar het is ook een centrum geworden van het christendom. Daar heeft Paulus gewerkt. Daar is later Johannes dominee geweest. Johannes, de discipel van de Heer Jezus, de broer van Jacobus. En wat een invloed heeft die man gehad. Een geweldige invloed in heel de omgeving. Een gezegende tijd geweest. Tot hij verbannen werd. En er op een eilandje kwam te zitten. Maar toch nog tot zegen heeft mogen zijn. Waar hij dat prachtige boek, moeilijk boek, maar een rijk boek geschreven heeft. De openbaring van Johannes. Nu liep de grote weg, de handelsweg van Rome. De hoofdstad van het machtige Romeinse imperium over Efeze, zo helemaal naar Babel toe. Dan ging je langs een rivier, de Meander, en aan een zijrivier van deze belangrijke stroom, daar ligt Kolosse. Vroeger een pracht van een plaats, geweldig, geweldig, zo mooi. Daar is geprikt. Daar is het evangelie verkondigd. Van die stad is niks meer over. Je zult er nou ook geen kerk meer vinden, denk ik. Want het is alleen maar weer een puinhoop. Maar daar zijn wonderen gebeurd. Daar is de naam des Heren geprezen. Epaphras heeft daar gewerkt. De man zat nou ook gevangen, net als Paulus. Maar hij heeft ervan verteld aan de apostel, zijn vriend, zijn geloofsgenoot, innig met elkaar verbonden, verteld van de zegen op het werk daar in Kolosse. Ook wonderlijk, een gemeente in zo'n heidense omgeving. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan dat? Een christelijke kerk, een kerk hoort erbij. We vinden dat zo gewoon. Net zoals je een bankgebouw moet hebben, een politiebureau moet hebben, zo moet je ook een kerk hebben. Is het zo gewoon? De kerk van de Heer Jezus hier op aarde? Wat is dat eigenlijk een wondergemeente? Zitten we daar nog wel eens over te denken, te peinzen? Dat je zegt een kerk. Want een kerk is niet iets wat we op aarde klaarmaken, die uit de grond omhoog schiet. Een kerk is een geschenk. Een gemeente van de Heer Jezus komt uit de hemel. Dat er gepreekt wordt. Dat het evangelie wordt gebracht. Dat er geloofd wordt. Dat er mensen het aanvaarden. Geen vrucht van eigen akker, zeiden de oude mensen. Alleen van boven komt het. De zegen van boven. Het werk van de Heer Jezus. Die zijn arbeid doet door mensen. Maar zijn werk, zijn arbeid. En het is zijn gemeente. Is dat toch groot? Het waren heidenen die daar woonden. Misschien nog wel een enkele Joodse familie of een Joods gezin onder hen. We weten er heel weinig van. Mensen die hun eigen godsdienst hadden, daar hun plezier in hadden. Makkelijke godsdienst van de heidenen. Want als je je offers maar bracht, als je alles maar op tijd deed. Nou, dan was je klaar. Dan zorgden die goden wel voor je. Verder hoefde je niks op te offeren, niks na te laten. Bekering was niet nodig, een vernieuwing was niet nodig. Ging allemaal vanzelf. We kennen die godsdiensten wel. Allerlei godsdiensten die daar ook vaak op lijken. Die nog een mixtum zijn van bepaalde woorden uit de Bijbel. Maar waar het ook op hetzelfde neerkomt. Blijven wie je bent. Een makkelijke godsdienst. De Bijbel is maar moeilijk. Want wat zegt de Heer Jezus, gemeente, we moeten elkaar toch eerlijk behandelen. De heiland die zegt, mij volgen, weet je wat dat betekent? Dat je sterft aan jezelf. Moet eens indenken. Alle dingen die je leuk vindt, waar je in vermaakt, waar je zo'n plezier in hebt. Alle dingen waar we aan vastzitten. ons mooie huis en onze spulletjes en al wat we bezitten en alle genoegens en feestjes en uitgaan en vakantie houden, weet ik hoeveel dingen waar we in opgaan. En de heiland zegt eraan sterven. Dat je dat alles loslaat om mij, om mij. Word je dan niet ontzettend arm? Word je dan niet ontzettend leeg? Heb je dan niet een verschrikkelijk bestaan? Dan is er toch geen leut meer aan. Wil dat de Heere Jezus? Alles opgeven. Opdat je van hem wat nieuws krijgt. Iets zo feestelijk, zo fijn. Waar je in verlustigt en waar je blij mee bent. Iets zo fijn. Waarvan je geniet. Nee, hij laat niet leeg. Hij is de opstanding en het leven. Nieuwe leven. Hij geeft moed en krachten. Hoop en vertrouwen. Hij maakt blij en hij maakt het fijn. Want in hem een zee van zegeningen. Kost wel. Het is een dure godsdienst. Alles prijsgeven. Al je pareltjes inwisselen. Om die ene parel te ontvangen. Waar je nooit geen spijt van krijgt. Dat is gebeurd in Colosse. Dat is ook niet vanzelf gegaan. Dan gebeuren er wonderen. Dan werkt de geest, die past het toe in het hart. Dan komt er vernieuwing, verandering. Dan ga je ogen open voor je nood in jezelf. Je tekort en je gebrek. Maar ook voor de rijkdom van de Heer Jezus. Mijn alles, mijn zondeverzoener. Mijn schulduitdelger. Mijn verlosser. Volkomen zaligmaker. Dat is gebeurd in Colosse. Wat fijn. Een gemeente van de Heer Jezus. Die leeft. Met de heiland. Paulus is er blij mee. Epaphras heeft hem verteld. En nu gaat Paulus een brief schrijven. En dan vertelt hij aan die mensen. Mensen, ik ben geregeld voor jullie in het gebed. Een gemeente, heeft hij dan nog zoveel voorbeden nodig? Zo'n jonge gemeente, die redden het toch wel. Maar zulke dominees gewerkt hebben, zulke hele goede van God bekeerde dominees. Die redden het toch wel. Die hebben toch wel iets meegekregen. Dat ze het wel voor elkaar kunnen houden. Paulus weet wel beter. Och mijn vrienden. Wij kunnen zo hoog staan bij onszelf. Zo hoog staan bij mensen. Zo hoog staan bij wat mensen vertellen. Daar worden zulke wondere stukken verhaald. En altijd zijn we maar bezig met die mensen. Die mensen. Daar komen we altijd weer op terug. Dat ik dat nou eens had. Dat nou zo eens was. En dat is nou juist het grote gevaar. Ook die mensen die er uit het heidendom overkwamen tot het geloof. Dat waren mensen in zichzelf van niks. Een gelovige houdt zich niet overeind. Ach, wat zou het. Vallen en struikelen en maar weer een beetje omhoog zien te klauteren. En weer lig je tegen de vlakte. Echt mensen. Wij zijn in onszelf niks. Maar wat is de rijkdom? Wat is de kracht? Wat is het heerlijke? Wat is het fijne van het geloof? Dat alles in Jezus is. Een volkomen heiland. Volkomen zaligmaker. En ook bediend wordt er uit zijn volheid. Dan heb je voor eeuwig genoeg. Dat is de kracht. Wegschuilen bij hem. En daar bidt Paulus voor. Dat hebben ze nodig. Altijd maar weer. Te leren niks in jezelf te wezen. Niets uit ons, maar alles uit hem. Daarom bidt Paulus, omdat ze geoefend worden in dat geloof en dat vertrouwen. Om zich volkomen te verlaten op de Heer Jezus. Maar nu is er nog een tweede. Paulus bidt ook voor die gemeente, omdat er dwaalleraars gekomen zijn. Dat is zo'n verdriet. Dat lees je nou in de Bijbel telkens. Neem maar een brief van Paulus En je komt altijd wel tegen mensen die zich ingedrongen hebben in de gemeente. En die zijn het heel anders gaan vertellen dan Paulus of zijn medewerkers. Een andere boodschap gebracht. Ongelukkig is dat toch. Maar daar konden ze toch wel tegen, zeker in Colosse, hun jonge gemeente. Het water is op zijn mooist vlak bij het begin. Wanneer het stroomt van de berg. En zijn nou die jonge gemeenten al zo gauw aangetast? Wat valt dat tegen? Wat vallen toch mensen, ook christenen, altijd tegen? Ze konden het niet overeind houden. Ze konden de vijand niet buiten de poort houden. Ze konden die dwaaleraars niet het zwijgen opleggen. Maar kwamen die mensen vertellen, dat waren mensen die deden heel geleerd. Jammer, het zou makkelijk geweest zijn en erg plezierig, wanneer Paulus die hele dwaalleer eens op een rijtje gezet had. Dan hadden we het precies geweten wat er aan schortte en waar die mensen het leven moeilijk mee gemaakt werd. Maar ik kreeg de indruk dat er toch wel bepaalde dingen naar voren gesprongen zijn. Die mensen kwamen vertellen dat ze heel veel wisten. Dat ze een wijsheid hadden geweldig. Ze zeiden die Epaphras, dat is een beste jongen. En die heeft jullie wel de beginselen geleerd, maar och, wij zijn er veel dieper in gebracht. Wij hebben veel meer ondervonden. Veel meer wijsheid hebben we gekregen. En dat kunnen jullie ook krijgen. Maar ja, dan moet je onze weg volgen. En wat was die weg? Kijk, zei je moet natuurlijk oefenen in het overmeesteren van de vijandelijke krachten. Je komt nogal eens tegen bij Paulus, de uitdrukkingen, tronen, krachten. En dan denken we aan machten in de engelenwereld, geestelijke boosheden in de lucht. Je komt zelfs tegen in een van de brieven van Johannes op Patmos aan een gemeente dat hij zegt, jullie moeten nou niet denken dat je zo ver komen kunt dat je de diepten van Satan wel kent en dat overwonnen hebt. Dus daar hadden ze ook al datzelfde soort mensen die alles konden. Grootste gevaar, vrienden, je komt ze heel veel tegen, ook in allerlei sekten. Mensen die alles zelf kunnen, die kunnen bidden, die kunnen danken, die kunnen zingen, die kunnen loven, die kunnen getuigen, die kunnen zieken genezen, die kunnen tongen spreken, nee, geweldig wat die kunnen. Die hebben de zonde vaak overwonnen. Die zijn verder dan de profeet zegt. Ik heb mij doen overblijven een arm en een ellendig volk dat op mijn naam vertrouwt. Kijk, daar heb je het geheim. Ook daar in Colosse kwamen van die mensen. Nee, dat was maar een begin wat die Epaphras verteld had. En dan konden ze ook zo ver komen. Maar dan moesten ze met ascese, met onthouding. Je zou kunnen zeggen, zoals de Roomse Kerk het dan zei, in een klooster moet je. En dan moet je alles overwinnen in jezelf. Luther heeft daar kennis mee gemaakt. Alle boosheid overwinnen. En dan moet je ingeleid worden, dieper inkomen. Je had ook de mysterie godsdiensten in die dagen, waar ze van allerlei riten en weet ik wat meemaakten en toestanden in hun godsdienst. Om zo geoefend te worden, dat ze al sterker werden, al flinker werden. En al die machten en krachten en die sterren en wat er allemaal niet was, aan boosheid in de lucht konden overwinnen. Nou, daar wist Paulus alles van. Wat mensen graag willen. Kijk, zelf wat worden, zelf wat zijn. En wat doet Paulus nu in deze brief? Paulus die is bezig om één ding overeind te houden. Dat genade, pure genade is en anders niks. Dat er niks bij kan en ook niks bij hoeft. Och, mijn vrienden. Wij willen er ook zo'n hoop bij doen. Geloven alleen, dan zeggen ze dat makkelijke praat. Nee, dan weten ze wel te vertellen van mensen die wel toch wel dieper gaan. Toch heeft de Heiland het altijd weer over geloven. Weet erop letten. Zou je het goed lezen, zo staat het in de Bijbel. Geloven. En dan kan er niks bij, hoeft ook niks bij, zegt Paulus. Want dat geloven, wat is dat? Dat is maar niet dat je een leer aanneemt. Dat is maar niet dat je bepaalde vormen en gewoonten erop nahoudt. Dat is maar niet dat je een heel stel geboden en verboden hebt. Net zoals je tegenkwam in de leer van de fariseer. Om daardoor rechtvaardig voor God te worden. Geloven, dat is overwonnen worden en ingewonnen. Geloven, dat is alles verliezen. Paulus heeft het geleerd. Daar werd hem alles uit handen geslagen. Dat was een verdriet. Hij had zo'n hoop. Hij dacht dat ze in de hemel blij waren met hem. En dat denken er wel meer. Die zeggen dat wij zijn de pilaren. Waar nou de kerk nog op steunt. Hij dacht dat in de hemel blij waren, Paulus. Dat er zo'n man als Saulus van Tarsen. Het zo recht hield op aarde. Tot hij alles verloor. De mestvaal, daar kwam het terecht. Al zijn vroomheid en degelijkheid en goede werken. En zijn ascese, zijn onthouding en zijn ijver. En alles kwijt. Om Christus te gewinnen. Geloven, mijn vrienden, er is zoiets heerlijks. Dat je alles verliest. En je aan die heilandje kwijt wordt. Dat je op hem leert zakken en zinken. Om door hem gedragen te worden. Bij hem wegkruipt. Allerlei manieren kunnen we het verbeelden. Maar daar gaat het om niets te worden. Daar heb je hele leven voor nodig. Om te leren wat echt geloven is. Al minder worden in jezelf. En meer opwassen in de kennis van de genade. Daar ging het Paulus om. Hij zag in al die dingen. Ook in wat hij meemaakte van de Joden christenen. Zag hij allemaal aanvallen op het genade karakter van de genade. Dat wou hij overeind houden. Enkel goedheid. Enkel werk van de Heer Jezus. Niks van ons erbij. Daar bidt Paulus om. Dat ze mogen toenemen in die kennis. Hou je er maar aan, zegt Paulus, stoor je maar niks aan al die mensen die wat anders vertellen. Want je hebt aan de Heer Jezus genoeg. En kijk, zegt Paulus, hebben we het over diep ingeleid zijn en wijsheid en heerlijkheid. Ik zal je van vertellen, zegt Paulus. Ik vertel je iets van een mysterie. Ze noemden hun godsdiensten, hun geestelijke oefeningen, ook vaak mysteries, geheime handelingen. Ik leef ook van een mysterie, zegt Paulus, van de verborgenheid van alle eeuwen. En weet je wat die verborgenheid is? Dat in Christus behoud is, ook voor de heiden, voor mensen van niks. Dat in Christus behoud is voor zondaren die alles verknoeid hebben. Dat is het geheimen is, dat komt uit de hemel. Dat is geopenbaard. Dat bereik je niet, zegt Paulus, door je te oefenen in ascese en onthouding en weet ik wat voor werkzaamheden. Nee, dat is van boven naar beneden gekomen. Geopenbaard. En dat staat in de Bijbel. Dat is het evangelie dat we verkondigd hebben. Wat rijk, zegt Paulus, wat een rijkdom ligt daarin. Daar sta je voor het diepste van het diepe. Dat God zich ontfermt over zondaren, mijn vrienden. Daar komen we nooit mee klaar. Kom ook vanavond in de preek niet mee klaar. Dat God er zelf aan begonnen is. Zonder iets van ons. Zonder enige voorwaarde. Zonder enig verzoek. Zonder iets dat er maar op lijkt. Dat we den Heere gezocht hebben. Vrijmachtig, welbehagen. Vrije gunst, die eeuwig en bewoog, daar komt de Heer Jezus. Kijk, zegt Paulus, in hem is het. En wil je nou rijk worden, en wil je nou heerlijk worden, en wil je nou wijs zijn, en wil je nou ver komen en wat vorderen, dan heb je niks anders te doen dan maar te gaan zitten in de Heer Jezus. Te liggen op de Heer Jezus, te vertrouwen op die heiland. Aan hem genoeg. Te hebben, want hij heeft alles en hij geeft alles. gij. Dat heb ik verkondigd. Daar hoeft niets bij, hoor. Dat zei hij tegen Colosse. En hebben het allemaal niet nodig, vrienden. Als je dat evangelie leest, dan zeg je wel eens, zou dat nou wel kunnen? Mag ik dat nou wel geloven? Dan denken we toch vaak, ja, nee, dan moet ik toch eerst wel wat anders hebben. Eerst wel diep ingeleid zijn hierin, in je zonde, in je dit en in je dat. En mijn vrienden, zijn allemaal dingen die geleerd worden. Want wie gelooft, wordt al groter zondaar in zichzelf, leert zich al meer verfoeien. Die wordt al klein. Staat zo prachtig in onze catechismus. In het stuk der dankbaarheid, daar schrijft die opsteller. We worden juist in die oefening, in dat leven van goede werken, van heiligmaking, worden we al slechter. Komen we al meer tekort, worden we al groter zondaar, worden we al minder in onszelf. Om alleen te leven van die heilige, arme zondaar, behoefte. Aan hem vragen, bij hem het zoeken, het van hem verwachten, op hem vertrouwen, pleiten op dat volbrachte werk. Bidden om die geest, om geleid te worden, ingeleid. In dat kostelijke evangelie. Want daar ligt nergens anders. Je hoeft het nergens in te zoeken. Daar mag je naartoe. Daar mag je op pleiten. Daar mag je het van verwachten. Zo slecht als je bent, zo leeg als je bent, zo arm als je bent, al ben je mensen van niks. Dat je alles tekort komt, die heiland. Alles heeft hij bediend. Uit zijn volheid. Kijk, zegt Paulus, dat heb ik verkondigd. Dat heeft Epaphras verkondigd. En laat nou die anderen maar hoesten. Laat ze maar blazen. En laat ze maar tekeer gaan. Jaag ze maar weg. Luister er niet naar. Je hebt niks aan die mensen. Zo heb ik het verkondigd. Ook Epaphras. En dat is genoeg, Jezus. De hoop der heerlijkheid. Die heerlijkheid is niet in onszelf. Gemeente, ziet u kans om uzelf geschikt te maken voor de hemel? Daar zullen we toch allemaal graag naartoe willen, denk ik. Als een klein kind vraagt, dan zal hij al zeggen, ja, dat wil ik wel graag, naar de hemel toe. En ten diepste willen we dat allemaal nog. Je moet maar eens goed ziek zijn. Heb het er dan maar eens over met iemand, ja. Hoe kom ik in de hemel? Wie kan zichzelf geschikt maken voor de hemel? Daar hoort zonde niet thuis, verkeerdigheid niet, valsheid niet, slechtigheid niet. Daar hoort niet thuis haat en nijd en twist en jaloers zijn. Daar hoort alleen maar thuis God liefhebben. Voor je naaste leven, in de Heere je verlustigen. Dat er geen zonde meer in je is. Ziet u kans, gemeente, om het zo ver te krijgen. Hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Want in de hemel is alleen heerlijkheid. Daar komt niks in de hemel van vuiligheid of slechtigheid of gemeenigheid. Daar komt er niet in, zegt de Bijbel. Alleen maar heerlijkheid. Hoe kom je aan die heerlijkheid? Waar moet je die zoeken? Ach, mensen, die vind je nergens. In jezelf niet, bij mensen. Maar wel in die heiligheid. Beschreven in de Bijbel, als de enige troost. Kijk, zegt Paulus, dat heb ik verkondigd. En Epaphras. En al mijn vrienden, dat prijzen we aan. Want dat is geopenbaard, dat staat beschreven. Daar kun je van op aan. Dat heeft God verteld. Daar mag je vinger bij houden. Dat is een belofte, een hemelse belofte. Daar mag je het in zoeken. In dat heil, dat geschonken heil. Dat hij uit wil delen. Hij nam het mee naar de hemel. Opvarend omhoog. Om het uit te delen. Opdat zelfs mensen. Een wederhorig kroost. Altijd bij hem zou wonen. Daar komt het vandaan. Dat zegt Paulus. Heb ik verteld. Heerlijkheid in Christus. En wie met hem verbonden is. Dan ligt het vast, gemeente. Er kan geen duivel wat aan doen, hoor. En geen binnenprater, dan kunnen ze allemaal opkomen zetten. Maar dat houdt de Heer Jezus vast, hij waakt erover, in Christus. En weet je wat Paulus nou graag wil van die gemeente? En weet je wat Paulus ook van ons zou willen? Hij doet dat in opdracht van de Heiland. Hij zou nog niks liever willen dan dat wij mensen dat geloofden. Echt waar. Wat zegt Paulus? Dat heb ik verkondigd. En moet je de ruimte zien. Ieder mens staat. Vermanend en lerend. Dat is mijn prediking, mijn boodschap geweest. En nou denk je nou, dat was nogal makkelijk voor Paulus. En misschien denkt u wel, ach, dat is voor de dominee is ook niet zo moeilijk. Preken, dat gaat nog wel. Want dan kun je verkondigen en je kunt het aanzeggen dat het de rechtvaardige wel zal gaan, de goddeloze slecht. En dan ga je naar huis en dan ben je weer klaar. Weet je wel dat het moeilijkste van alles is, beste vrienden. Dat preken. Want wat zegt Paulus? Als hij verkondigt, dan gebruikt hij daarna twee woorden. Ik zeg het nog eens, vermanen en leren. En dat woord vermanen in het Grieks, dat heeft te maken met ons innerlijk. Met je verstand, goed, maar ook met je gevoel. Met je innerlijk bestaan. Met de geest die in je is. En wat wil Paulus nu? Hij wil die geest veranderen. Paulus, hij preekt maar niet en zegt dan goeiedag, ik ga weer naar huis. Maar Paulus, hij wil met zijn preken de mensen veranderen. Kijk, dat wordt zo moeilijk. Als het goed is, gemeente, is preken een gevecht. Een worsteling om je mee te krijgen. Dat wil Paulus graag. Dat de gemeente mee zou gaan. Wat zou dat fijn zijn vanavond. Als we elkaar mee konden krijgen. Dat we het op gingen geven in onszelf te zoeken. In deze wereld te zoeken. In onze godsdiensten te zoeken. In onze degelijkheid te zoeken. Maar om te vallen voor de Heer Jezus. Als een schuldenaar. Veranderen. Dat zou ik willen, zegt Paulus. Daar ben ik mee bezig. En leren. Leren niet om zijn lesje mee te geven. Dat 1 keer 1, 1 is en 1 keer 2, 2 en al die dingen meer. Niet om les te geven allerlei woorden en begrippen. Maar om ze wijs te maken. Paulus, hij vindt ons mensen zo dwaas, zichzelf ook. Hij zegt, het is zo'n dwaasheid uit verwacht van je eigen. Uit verwacht van deze wereld. Als je het zoekt in je eigen godsdienst, in je eigen gerechtigheid, is zo dom mensen. Want je hebt je eigen ermee te pakken, je gaat ermee verloren. Hij wil de mensen wijs maken, tot inzicht brengen. Dat ze het bij zich zullen hebben om het te zoeken in de Heer Jezus. Oh, wat heb ik nodig. Wijs gemaakt te worden tot zaligheid en dwaas tot zonde. Wat heb ik nodig. Heel werk geloven mensen. En daar blijf je heel je leven werk mee houden. Paulus Bart. Werk. En fijn. Als de prediking mag zijn om worsteling. Om je mee te krijgen. Fijn is het. Wanneer iemand op gaat geven zichzelf en zijn eigen leven. Kan een dominee dat dan? Paulus misschien wel. Nee, Paulus kon ook niks. Ik kan ook niks zo mensen. Ik kan mijn eigen niet bekeren. Kan het jullie ook niet. Gun het je wel. En ik wil het wel met klem op je hart drukken. Dat alleen heeft waard. Eeuwigheidswaard. Maar de heiland doet het. Daar mag je heen. Daar heeft hij de geest van Pinksteren voor gezonden. En daar wou Paulus eraan werken. Omdat mensen gingen geloven om ze voor God te stellen in heerlijkheid. Op aarde blijft het voor een mens, nou, tobben. En ook, kom je veel van terecht. Ook mensen aan het eind van hun leven zullen je nog vertellen. Oh die zonde. We geven niet veel blijker van hemelingen te zijn. En dat gaat door, vrienden, tot je dood toe. Maar Paulus is bezig. Kijk in die Christus. Als je in hem gelooft. Als je aan hem kwijt bent. Als je zo geleid en geleerd het in hem zoekt. Dat is zo fijn. Want dan kruip je weg bij de Heer Jezus. Dan is er van jezelf niks meer te zien. Dan mag je onder dat kleed van de heiland zijn. komen ze aan. Openbaring vertelt het. Prachtig zoals ze eruit zien. In schone witte kleren. Hoe komen ze eraan? Gewassen in het bloed van Jezus. Kijk, die heiland, hij zorgt ervoor. Hij stelt ze voor de Vader. Ze zitten als het ware onder hem, in hem. En God ziet alleen zijn kind. En in zijn kind dat volk de schaar, die niemand tellen kan. Wat ver bij hem te zoeken. Kijk, daar biedt Paulus voor. Dat is zijn verlangen. Dat verkondigt hij, opdat we zo ver zullen komen, dat we bij hem en bij hem alleen het hebben bij u. Mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geducht de Heer der legerscharen, welzalig hij die bij u woont, gestaag u prijst. En eerbied toon, welzalig Heer, die op u bouwt en zich geheel aan u vertrouwt. Amen. Psalm 84, de versen 2 en 6. laat ons danken. Trouwe Heere, wat een goedheid, wat een liefde en wat een trouw. Dat gij dit evangelie laat verkondigen. Dat gij het zelf geopenbaard hebt, bekendgemaakt, beschreven hebt in de Bijbel. Dat we daar ons aan mogen houden, Heere. Wil ons met dat evangelie overwinnen. We hebben vaak zo te tobben, Heere. Dat geloof zo klein, zo zwak. Dat geloof zo aangevocht en bestreden. We missen de vrijmoedigheid, we durven het zo slecht aan. We denken altijd nog te klein van u. Heere, kom gij dat alles oplossen. En wil ons zo overzetten in u. En door uw heilige geest oefenen. In dat vertrouwen. Ons op u te verlaten. Op u te hopen. U te verwachten. Om eenmaal thuis te komen bij u. In die zalige heerlijkheid. Om u eenmaal. Lieven en te loven. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 72, het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen. 72, vers 2. Genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God den Vader en de troostvolle gemeenschap van den Heilige Geest, zij met u allen. Amen.